Kijk even, oh daar staat de camera en hij draait zelfs mee. Dat is helemaal mooi, welkom. Goedemorgen. Ook als je thuis op de bank zit en natuurlijk ook hier. Het is altijd een vreugde om hier te zijn. Ik schuur nog wel eens langs de randjes, dus ik weet niet hoe lang dat altijd duurt in een gemeente, voordat je dan een poosje niet meer wordt uitgenodigd. Maar ik beloof u, het wordt niet saai vandaag. Want we hebben gezongen dat God goed is. En die goedheid, die uit zich natuurlijk ook in allerlei dingen. En ik heb vandaag, ja eigenlijk van jou heb ik dat gehad, een hele lijst met mensen gekregen met allerlei kwalen en ziekten. Nou, laat het dan een psalm zijn die psalm 103 heet, waarin staat, loof de Heer met alles wat in mij is. Het werd net al gezegd, met alles wat in mij is. En loof hem om zijn machtige daden. En dan staat er ook, hij die onze zonden vergeeft, die onze kwalen en ziekten geneest, die ons leven redt van het graf. Hoe is dat dan? En dan staat erbij dat hij ons kroont met trouw en met liefde, en dat hij onze jeugd vernielt als van een arend. Nou, dat is dus een belofte. En dat is tegelijkertijd een machtig woord. Ik heb kinderen met kanker zien genezen door deze tekst te proclameren over hun leven. Gewoon vanaf een kansel. He, of een podium. Nou, ik hoop dat dat geloof bij jullie vandaag ook een beetje groeit. Want ik moet er echt iets meer tijd voor nemen om voor al deze zieken te bidden. Juist nu in deze periode waarin de meeste van hen, misschien zijn sommigen van jullie gekomen, ook thuis zijn. Dus en de camera is geen enkel probleem. Want jullie weten allemaal de aanwezigheid van God, die dragen wij met ons mee. Omdat de Heilige Geest in ons woont en op ons rust. Dus kom Heilige Geest en doe een krachtig, vernieuwend en genezend werk vandaag in ons midden. In Jezus' naam. Ik wilde vandaag met jullie natuurlijk over hoop spreken. Maar goed, dat groeit vanzelf wel, die hoop. Ik vond het wel mooi dat jullie hier op het podium net vertelden dat familie en vrienden zo belangrijk zijn. Soms dan denk je als gezin of als ouders, och, wat is er toch een gedoe bij ons thuis. Maar als puntje bij paaltje komt, dan zeggen onze jongeren toch ook wel hoe belangrijk het is dat ze een gezin, een familie hebben. En misschien ook neven en nichten of ooms en tantes, opa's en oma's. En dat er vrienden zijn waar je naartoe kan als er zo weinig open is. En als je ook een beetje in het isolement wordt gedrongen. Ik vind wel dat de kerk in ieder geval haar angst voor een virus moet overwinnen. Ik wil verder niet schuren, maar ik heb daar niet zoveel mee. Met het woord angst al helemaal niet. En ik zie veel mensen die bang zijn in de samenleving. En het gaat aan christenen niet voorbij. En dat heeft niks te maken met dat ik precies weet hoe het dan wel allemaal moet. Met verantwoordelijkheid en regels. Maar laten we niet vanuit de angst leven. Ik wilde graag jullie hoop zeg maar aanvuren door psalm 23 te nemen. Dat is misschien een beetje een troostpsalm, zo ken je hem. Hè? Wordt veel bij begrafenissen gebruikt. Maar eigenlijk gaat hij niet over het einde van mijn leven, over mijn sterfdag. Hij gaat over alle dagen van mijn leven. Dus Michael, hij gaat over alle dagen van mijn leven die nog gaan komen. Want God kijkt naar je vanuit de toekomst en niet vanuit het verleden. En ook niet vanuit vandaag. God kijkt naar onze bestemming. Ja, dat is een krachtige psalm. Ik zal in het huis van de Heer blijven, tot in lengte van dagen staat er aan het eind. En wat zo mooi is, het begint met de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Dat is de eerste tekst, oh, daar is die al. Nou, wie kan dat nou overtuigend van jullie nazeggen, ook in deze tijd? Als je, oh kijk, de Heer is mijn herder. Hè? Je kan dat natuurlijk wel gewoon zo zeggen, maar er staat de Heer is mijn herder. En dat moet je kunnen zeggen, dat heeft een relatie, hè? Met hem betekent dat. Hè, dus als je het verschil wil uitleggen, dus zo'n bekend verhaaltje in zo'n evangelisatieboekje van 100 jaar geleden. En daar staat dat er twee vrienden waren en die ontmoetten elkaar weer na jaren op een reunie. Misschien ben je wel eens op een reunie geweest. En de een die was artiest geworden en dichter en woordkunstenaar. En de ander was dominee geworden of voorganger, zeggen jullie hier. En aan de maaltijd vroeg die gastheer aan de artiest, zou jij eens wat kunnen voordragen? Oh, jawel hoor, zei de artiest. Ik wil psalm 23 op een hele creatieve manier voordragen. Maar wel op de voorwaarde dat mijn vriend, de dominee, het ook doet. De kunstenaar droeg zijn psalm op onnavolgbare wijze voor. En hij kreeg natuurlijk luid applaus, dat begrijp je. De dominee deed het daarna ook, maar het kwam er wel een beetje gewoontjes uit. Toen stond de artiest op, de dichter, en hij zei tegen de mensen: weten jullie wat het verschil is tussen hem en tussen mij? Ik ken de psalm, maar hij kent de herder. Snap je? Dat is het verschil. Daar gaat het over. Je kan de psalm misschien wel kennen, maar de diepe uitwerking missen. Je kan hier zitten en toch die herder niet echt kennen. Ik vind het wel aardig. Misschien heb ik het wel eens vaker gedaan. Er zijn heel veel prachtige getalstructuren in het Oude Testament met name. En het Hebreeuws is gewoon heel rijk. Dat kan je op 3 manieren uitleggen, die tekenen. Die tekens, hè? In het Hebreeuws heeft deze psalm 55 woorden. Dus als je als kind je een beetje verveelt bij mijn preek, ga dan de woorden van psalm 23 maar tellen. Het zijn er 55. En dat is hetzelfde als dat je 1 plus 2 plus 3 plus 4 tot en met 10 bij elkaar optelt. Kom je op 55, kan je ook op een briefje doen. Dat is een belangrijk getal van volheid. Betekent, er zit geen woord te veel in en ook geen woord te weinig. Het is helemaal compleet. De psalm is af. Het begint immers met: de Heer is mijn herder. En precies in het midden, na 26 woorden, staat er: gij bij mij. U bent bij mij, betekent dat gewoon in het Nederlands. Gij bij mij, staat er. 3 woorden. En het eindigt: ik wil altijd in uw huis verblijven. Ik wil altijd bij u zijn. Ik wil altijd in Jezus Christus verblijven, zouden we vanuit het nieuwe verbond zeggen. Hoe mooi is dat? Wie is de schrijver? David, hè? De bekende David. En David wilde, zeg maar, koning zijn. Was ook een aantrekkelijke man, heb ik begrepen. Had vele vrouwen. Was fijngevoelig in zijn gedichten. Was ook een artiest. Was een geweldig strijder. En tegelijkertijd heb ik me altijd afgevraagd: waarom kiest God nou voor David? Want als je ziet wat hij heeft uitgevreten, zo'n lekker jong was het toch ook weer niet. Ik weet niet of je wat weet van David. Maar er staat in psalm 78 dat God voor David kiest. En waarom? Omdat hij een herder was met een zuiver hart en met vaste hand heeft hij Israël geleid. Het was dus een koning met een herdershart. Want hij was natuurlijk vanuit zijn jeugd gewoon herder van schapen om een kudde te bewaken. En je hoort het al resoneren, hè? Een koning met een herdershart. Want David is een voorafschaduwing, een type van, een typos van Christus. Zo'n koning met een herdershart. In de Engelse Good News vertaling staat: his heart beats to my heart. Oftewel, de hartenklop van David liep synchroon met de hartenklop van Gods hart. Dus ik zeg tegen de mensen met hartritmestoornissen, al op dit moment, als een woord van God, dat jouw hart synchroon zal lopen met het hart van God. En ik zeg tegen het hart: kom tot rust bij hem. In Jezus' naam. David zocht de tegenwoordigheid van God, ook al had hij geen perfect leven. Hij barstte van de problemen, misschien wel veel erger dan COVID en zo. Zijn leven ging niet over rozen. Maar toch, hij vertrouwde altijd weer op God en zocht zijn aanwezigheid. Het hele beeld van psalm 23 is een beetje zo van een kudde schapen met een herder. Dat spreekt je misschien wat minder aan. Misschien ben je wel eens bij Ermelo geweest. Of misschien bij Apeldoorn heb je dat hier ook wel op de hei. En van die schaapsherders waar dan altijd van die ouderen staan op splinternieuwe elektrische fietsen. En die staan dan interessant te praten met de herder. Dat is trouwens wel leuk om een keer te doen. Want dan doe je altijd wel hele leuke nieuwtjes op. Want wij vinden schapen een beetje dom, toch? Als ze op hun rug liggen kunnen ze niks meer. Moet je ze weer omkeren en zo. Maar schapen, hè, die kunnen 200 gezichten onthouden tot 10 jaar na het moment dat ze zagen. Probeer jij dat maar eens als je iemand tegenkomt bij de HEMA. Ja, in dit geval kan je er niet in, maar dan bij de Albert Heijn. Probeer dat maar eens. De beste les die je kunt leren is de tekst uit Johannes 10... waar staat dat de goede herder zijn schapen kent en ze herkennen ook zijn stem en ze volgen hem. Ik zeg het even vrij vertaald. Dat betekent: luister naar Jezus en doe wat hij zegt. Want dat beeld, dat heb ik heel vaak aan kinderen vroeger uitgelegd als een soort metafoor, iets symbolisch. Heel veel voorgangers doen dat. Die maken van de Bijbel te veel een figuratief. Als een voorbeeld. Maar dat is gewoon ook letterlijk te nemen. Zoals de goede herder, hè, dus tegen de schapen spreekt en ze volgen hem omdat ze zijn stem herkennen. Zo spreekt Jezus ook in ons binnenste door de Heilige Geest voortdurend tot ons. Soms heel concreet. Tegen mij zegt hij dan bijvoorbeeld: ga naar Amsterdam. zeg, heer, wat moet ik in Amsterdam doen dan? En ik hoorde even niks meer. Ik dacht, ja, ik ga naar Amsterdam, dan moet ik toch van God meer openbaring krijgen. En de volgende dag belde er iemand die in nood zat en die hulp nodig had uit Amsterdam. En dan weet je, oh, ik moet naar Amsterdam. Zo gaat dat. En dat gaat wekelijks zo. Zo op die manier kan je ook de stem van God bijvoorbeeld verstaan. Nou, schapen zijn natuurlijk ook een beetje weerloos voor wilde dieren. Ze lijken een beetje ons, zijn een beetje kwetsbaar. En wij zijn ook een beetje kwetsbaar. Mensen die ziek zijn voelen dat heel sterk. Hoe kwetsbaar je bent als je lijf ermee ophoudt. Of als je lijf, zeg maar, problemen geeft. Ik zou het gewoon eens aan jou willen vragen. Ik zie zoveel angst in de samenleving. En natuurlijk is dat ook angst vanwege verdeeldheid en angst voor wat de toekomst brengen zal. En de donkere wolken die zich samenpakken. En dat we samen dat corona er niet onder krijgen en zo. Maar welke angst heb jij? Probeer eens gewoon in een 30 seconden of zo te bedenken wat jouw diepste angsten zijn. Waar ben jij nou bang voor? Gewoon. Af en toe als je zo stil op je bed ligt of thuis bent of op de fiets zit. Denk er eens over na. Heer, ik ben bang om ziek te worden. Ik ben ook bang om mijn werk te verliezen. Ik ben bang om misschien wel mijn geliefde kwijt te raken. Ik ben bang voor het verleden omdat ik steeds merk dat ik het niet goed verwerkt heb. Ik ben bang voor de toekomst, wat er gaat gebeuren. Ik ben bang om iets verkeerds te doen. Om niet te beantwoorden aan de verwachtingen van anderen. Ik ben soms bang om dood te gaan. Ik ben ook bang om tekort te schieten. Het niet goed genoeg te doen. Ik ben bang voor de duivel. En soms zelfs bang voor u, o God. Herken je er een paar? Misschien had jij nog wel andere angsten. Jezus zag de mensenmassa en was innerlijk vol ontferming bewogen over hen. Omdat de mensen waren als schapen zonder herder. Jezus is onze goede herder. En zegt wat er ook gebeurt, ik ben bij jou. Dat is precies het hart van de psalm. Ik ben bij jou. Het is misschien wel leuk, ik had het net over die nummertjes. Maar de naam van God, ik zal er zijn. Net vroeg iemand aan mij van, hey, hoe zit dat met die tekst van dat liedje? Die heb jij toch gemaakt? Nou, ik heb gewoon de naam van God genomen. En toen kwam er een liedje uit, dat heet Ik zal er zijn. Dat is heel krachtig, hè? Dat liedje is niet populair vanwege Hans of Kinga of wie dan ook. Dat liedje is populair omdat het Gods naam is. Ik zal er zijn. En weet je wat zo interessant is? De naam van God, Yahweh, hè, die heeft de getalswaarde 26. En wat zo interessant is de eerste reeks van de psalmen 26 woorden. Dan 3 woorden. Ik zal er zijn, gij bij mij. En als je die woordjes bij elkaar optelt qua getalswaarde op de letters, is het ook precies 26. En daarna komen weer 26 woorden. Dus God is voor mij, God is bij mij, God is achter mij. Hoe vind je dat dan? Mooi, hè? Zit er ook nog in. Ik ben bij jou. Vers 2. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Nou, dus dat moet je je zo voorstellen dat deze herder, zeg maar, ook echt wel gewoon meer deed dan alleen maar een beetje rondschokken op de hei bij Ermelo of Tongeren of wat dan ook. Hij brandde struikgewas weg, zeg maar. En dat was om de doornen niet in de vacht van het schaap te laten komen. Haalde stenen uit de grond, zoals die ook stenen uit jouw hart moet halen. Hij gaf stukken land rust. Hij bracht schapen 's morgens eerst naar een hooggelegen plek, waar het gras een beetje taai was, maar wel nat van de dauw, zodat ze het goed konden verteren. En dan gaandeweg zakte die naar beneden. En met de siesta-tijd was die dan bij een bron. En dan konden ze het volhouden met dat water wat in die dauw zat. Nou, als ik het geestelijk vertaal heel snel even voor jullie. De Heilige Geest, hè, de Geest van Jezus, de herder, zeg maar, die verwijdert bij jou diepe wortels van bitterheid. Mensen zijn soms bitter en boos, kunnen dat niet kwijt, maar hij wil dat echt uitrukken, uit jou halen. En christenen die belemmerd worden door wortels van bitterheid moeten echt voor gebed komen. Want daar kan God echt mee afrekenen. Hij brandt ook de doornstruiken weg, zeg ik symbolisch nu wel even, van veroordelingen, van zelfveroordeling. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg. Ik tel niet. Hij wrikt bij jou de rotsblokken los van zonde en belemmeringen die er zijn. En van ongeloof. Nou, en dan, als die schapen dan zeg maar de middagpauze ingaan, dan worden ze bijna gedwongen dus om te gaan liggen. Want als je dat niet doet, blijven ze doorvreten en dan vreten ze zich letterlijk te barsten. Dat zou hun lijf niet aankunnen. Dus de herder moest die beesten op een gegeven moment ook gewoon laten rusten. Op een plek waar ze gewoon even gingen liggen om te herkauwen. En mijn vraag aan jou is nu, en daar ga ik niet te diep op in, heb jij ook van die momenten dat je even kan herkauwen op wat God met je aan het doen is en op de woorden van de Bijbel die je leest? Heel veel mensen jakkeren maar door. En natuurlijk heb je 100 redenen waarom je niet zou gaan liggen, maar het is zo goed om het af en toe wel te doen. Dat je niks hoeft en dat het gewoon is, u bent bij mij. Ik ben in de aanwezigheid van God. En dat is echt een genezende plek. Nou, hij nodigt je aan tafel. Laat ik die nog niet doen. Hij nodigt je uit om dus wat te gaan liggen. En ik weet dat de praktijk hartstikke weerbarstig is. Als je daar nou een maniertje voor wil. Hou je van worship? Ja, sommige mensen houden er niet van, hoor. Die houden meer van stilte. Dat mag ook. Maar als je dat dan mooi vindt, dan ga je in ieder geval eerst gewoon van de 10 minuten die je ervoor neemt, 8 minuten aanbidden. En heb je nog 2 minuten om God jouw zorgen bekend te maken. En dat lukt prima in 2 minuten. 8 minuten aanbidden, 2 minuten je zorgen kwijt. Nou, ik ga er nu even doorheen. Hij voert mij naar vredig water. Nou, je snapt wel dat schapen op een gegeven moment ook gewoon bij een bron moeten drinken. En dat was dan ook beneden zo. Voordat ze siesta hielden, konden ze drinken. En dat is ook maar goed ook, want onze bronnen zijn vaak opgedroogd. En Jezus zegt, als er iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. En dat is de tekst, heel bekende tekst uit Johannes 7. Daar staat eigenlijk, laat hij tot mij komen, laat hij tevoorschijn komen. Dus soms moet je ook even tevoorschijn komen. He, ik zag bij het zingen dat het vrij rustig toegaat. Ik dacht, zal ik nou gaan staan? Durf ik hier mijn hand in de lucht te steken? Ja, tuurlijk, ik heb het toch maar gedaan. Ik zeg niet dat u dat moet. Als protestant ben ik wel wat gewend natuurlijk, dat snappen jullie wel. Maar het is meer van, durf je wel ook in het geestelijk leven tevoorschijn te komen? En ook voor de mensen waar je samen kerk mee bent. Durf je te zeggen, ik trek het gewoon even niet. Ik twijfel. Of ik heb het zo moeilijk met mijn kind. Of ik heb zo'n last, zeg maar, van bepaalde zonden. Durf je dat te benoemen naar elkaar, zodat je elkaar kan bemoedigen en hoop kan bieden. We vinden het eigenlijk heel normaal dat als we een groep jongeren hebben, dat ze dan alles blootgeven en dat het heel eerlijk en open is. En dat vinden we ook krachtig vaak van het jeugd- en jongerenwerk. Maar durven we dat als ouderen nou ook nog? Of hou je de schijn een beetje op? Hij geeft mij nieuwe kracht. Dat is vers 3 volgens mij. Hij geeft mij nieuwe kracht. En dat is dus eigenlijk heel simpel. Dat betekent dat God je zelfwaarde herstelt. Dat hij je ziel herstelt. En met je ziel ook je lichaam. Want wij komen uit een soort traditie waarin we ziel en lichaam gescheiden hebben. Dat noemen we dualisme. Dat komt voort uit het Griekse denken. Maar dat is niet Joods. In het Joodse denken is het juist dat het lichaam er helemaal bij hoort. Dus als je nou een gebroken lichaam heeft, Jezus herstelt als goede herder je lichaam. Niet alleen je ziel, waar je soms ook heel moe van kan worden, van al die dingen die daar allemaal rond zweven, maar hij verkwikt ook je lichaam. Dus er zullen ook mensen zijn die langzaam genezing ervaren, omdat God hun lichaam begint te verkwikken, te herstellen. Sommige genezingen gaan over de tijd heen en God moet ook iets in je ziel doen, zodat je lichaam kan genezen. Want je weet, als je problemen hebt in je ziel, dan weet je dat daar ook somatische klachten uit voortkomen. Lichamelijke klachten. Psychosomatisch noemen we dat. Dat snap je. Nou, hij leidt mij langs veilige paden. Dat hebben we wel nodig de komende jaren. Ik denk niet dat het makkelijker wordt. Sorry, ik moest een boodschap van hoop brengen. Het zal niet altijd van een leien dakje gaan. Zullen we het daar maar even ophouden? Ik zal daar geen uiteenzetting van geven. Maar bedenk dan, God leidt jou langs veilige paden. God kan zelfs, zeg maar, voedsel vermenigvuldigen. Kleding vermenigvuldigen. Ik ken zendelingen en mensen die in gebieden hebben gezien dat God kleding vermenigvuldigde. Er was voor 300 kleding, met kinderen kleding op een berg gegooid, in allerlei reistassen. Allemaal door misschien lieve gemeentes als jullie gegeven. En die mensen begonnen die kleding en die schoenen te delen. En het ging maar door. En uiteindelijk gaven ze er meer dan 3000 kleding. Snap je? De wonderen zijn de wereld helemaal niet uit. Zijn nooit uit geweest. God is een God van wonderen. En weet je, als ik naar het volk van Israël kijk, dat is al een interessant voorbeeld. God leidde het volk Israël niet via de kortste route naar het beloofde land Israël. He, wij zijn een beetje van de snelste route, vinden het een tegenvaller als we moeten omrijden. Maar God heeft soms tijd nodig om alles wat moeilijk is in ons leven eruit te halen. Dus ik vond het wel interessant, want ik las later namelijk dat als Israël wel de kortste route had gekozen, waren ze langs een heel versterkt garnizoen van Egyptische elitesoldaten gegaan. En dan hadden ze het natuurlijk nooit overleefd, want de commando's hadden ze dan opgewacht. Dus ze konden ook niet de kortste route nemen. Voor die confrontatie was Israël ook helemaal niet klaar. En je moet je voorstellen, als je jaren slaaf bent geweest, van wat dan ook, in dit geval van Egypte, maar je kan slavernij ook op een andere manier invullen. Ja, dan is het ook nog niet zo makkelijk om zomaar vrij te zijn. Je zou kunnen zeggen, het kostte God maar één dag om Israël uit Egypte te bevrijden. Maar het kostte God 40 jaar om Egypte uit het hart van Israël te halen. Eén dag om Israël van Egypte te bevrijden, maar 40 jaar om Egypte uit het hart van Israël te halen. Soms kosten dingen ook gewoon tijd. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, vers 4, want u bent bij mij. Dat is dus de kern. Ik las een verhaaltje, een kudde schapen was eens een keer door wilde honden aangevallen en de boer die ging kijken om de honden te verjagen, zag dat de schapen maar niet tot rust kwamen. En toen belde hij de herder op en zei, jij moet denk ik komen. Want ik krijg ze niet rustig, ze blijven maar rennen en mekkeren hier. En toen kwam de herder en de aanwezigheid van de herder bracht hen tot rust. Dus hoe moeilijk het ook kan zijn in ons leven, de aanwezigheid van de goede herder brengt ons tot rust. En als je zegt, ja, maar ik ervaar dat helemaal niet, ik ervaar God niet zo, dan moet je misschien bedenken dat ook als het lijkt of hij er niet is, dat hij toch verborgen aanwezig is. Onnoembaar aanwezig. Heel veel mensen kunnen dat wel duiden en zeggen, ja, er is toch iets wat mij draagt. Ik ervaar toch wel dat God er is. Ook al kan ik het niet altijd zo specifiek benoemen zoals jij dat soms doet, Hans. Nou, goede herder is soms verborgen aanwezig in ons leven. U nodigt mij aan tafel, vers 5, voor het oog van de vijand. En u zalft mijn hoofd met olie en mijn beker vloeit over. Het is belangrijk vandaag. We kennen misschien wel de ziekenzalving. Ik weet niet, wordt die toegepast in deze gemeenschap? De ziekenzalving. Ik heb altijd een flesje olie bij me. Soms zalf ik de zieken, vaak leg ik ze de handen op, soms ook niet eens. Dit is dus olie uit Jeruzalem, die gebruik ik van een olijfboom. Een hele oude, een hele dikke. Ik vind dat wel leuk. Die is al honderden jaren oud. En die herders vroeger, die smeerden dan zeg maar olijfolie en ook een beetje zwavel op de neus en de ogen van het schaap. En dat beschermt hen tegen allerlei larven die vliegen dan in hun neusgaten legden, waardoor ze allerlei zweren ontwikkelden. En wij kunnen dus ook gewond raken. En misschien heb je wel zweren, misschien heb je wel iets wat niet dicht gaat. Dan zou ik zeggen van, misschien heb jij de zalving met olie nodig. Dus als er iemand is die dat herkent, dan heb je de zalving met olie nodig. En Jezus is dus de goede herder die onze wonden verzorgt en die ons ook geneest door de olie van de Heilige Geest. Want laten we eerlijk zijn, dit is maar symbolisch, dit is gewoon olie. Dat kun je ontleden als je een chemicus bent, wat dat is. Maar dit staat symbool voor de krachtige werking van de Heilige Geest. En dat is niet mis. Oké. Dan tenslotte, ik kies alleen nog voor vers 6b, want anders dan halen we het niet vandaag. Ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Laten we gewoon voorop, ik geloof dat jullie voorganger zelfs heeft gezegd dat hij gelooft dat de Heer Jezus dit jaar nog terugkomt. Ik hoop dat het zo is. Ik weet niet, dat hoorde ik ergens. Misschien is het niet zo. Maar hij komt wel spoedig. Hij komt heel spoedig. En misschien hebben we nog een poosje, wie zal het zeggen? Ik denk dat er nog een paar jaren gaan komen. Misschien, ik denk, ja goed, ik zal er maar helemaal geen voorspelling aan wagen. Maar het wordt wel een bijzondere en ook een spannende en een avontuurlijke tijd. En ik zou jullie willen uitdagen om God toe te staan om jullie op een ander niveau te krijgen. Op een ander niveau, wat hoort bij je bestemming. Ook als je wat ouder bent en je weet precies hoe het kerkelijk leven werkt en zo. Zou je niet nog een stap willen maken waardoor je ook de kracht van God sterker gaat ervaren. Meer door dat bijzondere, moedige geloof gaat leven. Wat we lezen in het Oude en het Nieuwe Testament. En waar je misschien ook wel voorbeelden van hebt. Dat is denk ik wel nodig. Dat we een beetje bovennatuurlijker gaan leven. Ook al hoort dat helemaal bij het gewone, normale, bekende leven. Het natuurlijke. Dus leven in Gods tegenwoordigheid met meer geloof. Geloof wat dus niet altijd comfortabel is. Want mensen zeggen altijd, ja, maar je moet toch vrede hebben met al je beslissingen. En dat is zo, want er is zoiets als onderscheidende vrede, waardoor je weet, dit moet ik doen, dit is goed. Dit is wat waar God me vrede voor geeft, die beslissing die ik heb genomen. Maar niet alles wat God met je doet, leidt direct tot vredige gevoelens of zo. Denk je nou echt dat een gast als Paulus, die voor gouverneurs en voor keizers stond, wist dat zij zijn leven konden nemen, dat hij niet gespannen was? Dat hij geen zenuwen had gehad? Dat is alleen biologisch al verklaarbaar. Dat hij nooit een beetje bang was, bij wijze van spreken. Of dat hij dacht van, moet ik nu echt naar voren treden? Moet ik nu echt een getuige zijn? Eigenlijk had hij misschien ook wel eens willen vluchten. En dat geldt voor zoveel anderen. Geloven is niet comfortabel. Geloof is soms gewoon ingewikkeld. En je hebt de moed nodig om het te doen. We noemen dat risico nemen. En ik hoor wel eens uitstappen. Dat hoor ik ook wel eens. Uitstappen in geloof. Weet je wat dat betekent? Maar dat is dus wel nodig in de komende tijd. Ik zit soms te denken aan al die mensen, en ik spreek ze ook wel aan, die in mijn omgeving wonen, of die ik gewoon tegenkom en die geen christen zijn. Denken jullie dat die mensen nou zo lekker slapen vandaag de dag? Dat ze niet ook gewoon nachtmerries hebben? Dat ze ook geen zorgen kennen? Dat ze het ook soms niet meer trekken? Ik weet het wel zeker. En hoe zou het dan zijn als jij naar hen toe gaat en gewoon Jezus indrukken die hij je geeft aan hen doorgeeft? Het is niet zo ingewikkeld. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ging laatst ergens naartoe. Dat was in Zaandam. En daar was een journalist van de Telegraaf. En die jongens wilden mij een onderzoek laten zien naar ID 2020. In bladen als Follow the Money en zo kun je daar artikelen over vinden. En dat was niet misselijk. Daar was nog niks over gepubliceerd. Maar het ging eigenlijk over dat wij een identiteitspas nodig schijnen te hebben, vindt de Europese Unie, waarin straks al onze bewegingen zeg maar zichtbaar zijn op welk terrein dan ook. En dat is al ernstig voorbereid. Dat zijn gewoon feiten, die kan je checken. Dat hadden ze met onderzoeksjournalisten gedaan. En ze hadden ook met Harvard University samengewerkt. Dus dat waren niet de minste. Maar deze jonge man die nodigde mij uit en liet mij dat onderzoek vast zien, want dat vond hij interessant. Ik weet niet, ik denk dat God daar iets mee wilde. En ik had direct het gevoel toen hij een mailtje stuurde dat ik naar hem toe moest gaan. Niet zozeer vanwege dat onderzoek, maar dat gevoel ken je wel. Dat is de aandrang van Gods geest. Je moet iemand bellen, je moet ergens langs gaan. Dat is vaak de aandrang van Gods geest. Dat is de stem van de goede herder. En ik was bij hem, we hebben een goede avond gehad en 's avonds mocht ik voor hem bidden. En ik zei, de Heilige Geest zal je overschaduwen en in de nacht komen en hij zal je aanraken van top tot teen. En de volgende morgen belde hij nog net niet in paniek op en zei, je moet eens horen. Hij zegt, ja, jij bent weggegaan. En toen kwam de Heilige Geest toen ik in mijn bedje lag. En ik heb de hele nacht onder stroom gestaan en ik heb geen moment geslapen. Maar het was verder heel goed, zei hij. En toen heb ik hem moeten uitleggen wat dat was. Het effect zal zijn, en is nu al, dat datgene wat hij schrijft, dat watgene wat hij moet doen in deze wereld. We zoeken Daniëls en Jozefs en Esthers vandaag, die te midden van spanning en ingewikkelde situaties toch durven om Gods stem te volgen. En wat hij moet doen en wat hij moet schrijven, dat zal viral gaan. Waarom? Omdat de Heilige Geest hem bekrachtigd heeft. Dat is wat we soms ook nodig hebben. Maar ik zeg altijd tegen de mensen van mijn eigen kerkverband, als je het niet voelt, is het ook goed. Want wij vinden dat soms lastig. Ik wil gewoon voor jullie deze prachtige psalm voorlezen. En als je nou thuis bent, op de bank zit, je mag meelezen. Maar je kan ook gewoon je ogen dicht doen en je handen open. Zodat de woorden van God die hier geschreven zijn in jouw leven werkelijkheid worden. En dan gaan we door naar het bidden voor de zieken. En we doen het dus als een gebed. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij laat mij rusten in grazige weiden. Hij voert mij naar vredig water. En hij geeft mij nieuwe kracht. En leidt mij op veilige paden voor de eer van zijn naam. En zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. En uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U richt een maaltijd aan voor de ogen van mijn vijanden, van hen die mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie voor genezing en voor overvloed. En mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid, ofwel goedheid en geluk, genade en geluk, zullen mij volgen alle dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer verblijven tot in lengte van dagen. Amen. Lieve mensen, we gaan gelijk door. Ik zit even te kijken, ben ik al zwaar over de tijd heen of valt het mee? Oké. Ik heb zoveel lieve gemeenteleden en die hebben allemaal kwalen. En toen dacht ik, ja, nu moeten we gewoon met elkaar maar eens vurig gaan bidden. Zodat er mensen genezen worden vandaag. Maar of we wel of niet in het lichaam worden aangeraakt of genezen, je hebt altijd een zegen als er voor je wordt gebeden. En allereerst spreek ik daarom ook uit over mensen die kijken en mensen die hier zijn, dat de vrede van God over je komt in Jezus' naam. De vrede die je hart en gedachten, maar ook je lichaam bewaart in Christus Jezus. De vrede van God. En ik ga eerst bidden ik ga eerst gewoon bidden dat de kracht van de Heilige Geest werkzaam wordt in ons midden. Laten we samen daarvoor bidden. Heilige Geest, u bent het die in uw gemeente woont, die Jezus verheerlijkt in ons midden, als de goede herder, als degene die ook ons insmeert met olie, die de handen oplegt voor genezing. En wij gaan u vragen of u vandaag genezing wil geven in deze gemeente, in de Berea-gemeente. En laat het dan inderdaad maar een dubbele maat zijn. Laat het mateloos veel zijn. En laat het inderdaad ook maatwerk zijn. Zoals iemand schreef in de comments bij de livestream. Want u weet precies wat een ieder nodig heeft. Waar wij dat soms niet allemaal weten en kunnen weten, bidden we u dat u ons leidt in het gebed voor de zieken. En dat het gebed van elke heilige Heer wordt vermenigvuldigd. En dat het hier wordt zoals in de hemel, waar geen problemen zijn met onze lichamen. Heer, we hebben een sterfelijk lichaam. We zegenen ook alles wat er aan medische routes wordt gelopen. We zegenen ook elke arts of elke hulpverlener die betrokken is bij ons. Dat ook zij geluk en genade vinden om ons te helpen genezen en om goed te zijn voor hun patiënten. Maar we willen ook goddelijke genezing. Want u, Heer, u heeft ons iets heel bijzonders gegeven in het evangelie. U heeft tegen ons gezegd, genees de zieken. Maak de lepra leider rein. Wek de doden op en drijf de demonen uit. Om niet hebben jullie het ontvangen. Om niet mag je het doorgeven. En dat is wat we willen doen in Jezus' heerlijke naam. We hadden het er net al over, hè? Ik denk aan Joke en aan Marian. Joke en Marian hebben van tevoren al aangegeven dat ze dit gebed willen. En ze hadden last van hartritmestoornissen. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd of het al beter gaat. Is een van jullie hier aanwezig of niet? Zijn ze thuis? Ja. We hebben natuurlijk al net gezegd, hè, David was een man naar Gods hart. En eigenlijk staat er, his heart beats to my heart. Dus jouw hartenklop zal synchroon lopen met de zijne in Jezus' naam. En we zeggen tegen het hart dat het tot rust moet komen in de vrede van God in Jezus' heerlijke naam op dit moment. Zodat er geen medicatie nodig is, zodat er zelfs geen operatie nodig is. Zodat de dokters versteld staan hoe mooi en rustig het hart loopt. En ik bid u, Vader, raak hen nu aan waar de uitgangen van het leven zijn. Waar de keuzes worden gemaakt in het hart, in Jezus' heerlijke naam, Vader. Breng het tot rust, zodat ze zich gelijk ook fitter gaan voelen in Jezus' heerlijke naam. En zegen hen, Heer, met een diep verstaan van wat er in uw hart is. Maak de verborgen gedachten, Heer, die in uw hart voor hen leven, openbaar aan hen. Openbaar ze op het niveau van het hart en van de geest, zodat hun ziel zal weten, het is goed, het is goed, het is goed, want God is goed. Amen. Manoah is nog maar 4 jaar, lieve mensen. Dat is een heel jong gemeentelid en ze was zo benauwd. En ze is weer thuis en gelukkig... was geen corona en zo, hoewel ik weet niet zo goed of dat dan voor kinderen heel kwetsbaar is. Maar we gaan voor haar bidden dat ze minder kwetsbaar zal zijn en dat ze sterker zal worden. En Manoah, ik weet niet precies wat je naam betekent, zou ik moeten opzoeken, maar dat zegt ook iets over jou. Misschien kan je vader of moeder, je papa of mama dat doen. En Heer, we zegenen Manoah. En ze was erg benauwd, maar we spreken de ruach uit, de adem van God, over jouw longen en over jouw longblaasjes in Jezus' naam. En we zegenen jou als kind met een diepe, diepe besef van de tegenwoordigheid van God, precies op het niveau waar je bent als 4-jarige, in Jezus' naam. Zodat je ouders versteld zullen staan van wat jij van Jezus zult zien, want hij is jouw herder, hij is het die jou leidt. Jij bent zijn geliefde schaapje. En ik zegen ook je immuunsysteem in Jezus' heerlijke naam. Dat het voldoende krachtig zal zijn om elk virus of wat dan ook op te ruimen in Jezus' heerlijke naam. Ik wil graag naar Dirk Jan met sarcoïdiose. Zijn energie is gewoon helemaal weg. En dat is hartstikke zwaar. Jullie kennen ze waarschijnlijk samen met Paulien en 2 kinderen... En ik ga gewoon voor je bidden, Dirk Jan. Vader, dank u wel dat Dirk Jan een geliefde zoon is waar u vreugde in vindt. Wat van Jezus werd gezegd, wordt van jou gezegd. En dat is het eerste wat je moet aannemen. Dat je geliefd bent. Dat God kostelijke gedachten over je koestert meer dan zandkorrels op het strand, zoals Psalm 139 zegt. En als je dat aanvaardt, dan komt je lichaam tot rust in de naam van Jezus. Dan zullen de ontstekingen wijken. Als die er zijn, maar dat denk ik wel. De ontstekingen wijken. Dan zal het lichaam niet in opstand komen. Omdat je de ziel tot rust hebt gebracht. Je ziel is gestild, zoals de psalm zegt. Zoals een baby aan de borst van zijn moeder. In Jezus' naam. Ik zegen ook jouw lymfklieren. Ik zegen ook gewoon jouw immuunsysteem in Jezus' naam. En we brengen het terug op lijn met de hemel. He, zoals in de hemel, alzo ook op de aarde. Je bent een burger van Gods koninkrijk. Je bent een geliefde zoon. En hij wil jou opnieuw energie geven. Hij vernieuwt jouw jeugd als van een arend. Je krijgt een nieuwe tooi. Hij kroont jou met trouw en liefde. Hij vergeeft jou de zonde en geneest je kwalen. In Jezus' machtige en heerlijke naam. En ik spreek elke zegen uit van overvloed over jullie leven. En een verandering, zodat je de energie weer krijgt waar je zo naar verlangt in Jezus' naam. Hella heeft een nare plek op haar been. Die is deze week weggehaald, zie ik. Dat is natuurlijk kanker van de huid. De plekken zijn weg, maar de wonden genezen niet. Nou, dat is mooi. En ik zou het prachtig vinden, Hella, dat als jij olie in huis hebt, je mag ook zonnebloem of olijfolie pakken. Dat je, ik hoop dat je iemand hebt of dat er iemand uit de gemeente dat kan komen doen. Dat kunnen we dan afspreken, maar anders kun je het ook zelf doen. En dan doe je een beetje olie in de vorm van een kruis op je hoofd. En dan denk je aan Psalm 23. Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. En wat geweldig, Hella, dat dan de wond zal dichtgaan in Jezus' machtige naam. In Jezus' machtige naam. En elke vijand, elke kwelgeest die jou omringt, wijk nu in de naam van Jezus. In de naam van Jezus. Dat zijn er ook nog uit het verleden, in Jezus' naam. En we breken dat over jou, in Jezus' naam. En we zeggen tegen alles wat kwaadaardig is, ga weg. Want je hoort niet bij Hella, want Hella is eigendom van die ene Heer. In Jezus' naam, wegwezen. Alles wat kwaadaardig is, dat hoort niet bij jou thuis. En vraag ook gebed van de voorgangers en de oudsten, zodat je gewoon in de vrede van God kunt blijven leven en je genezing kan omarmen in Jezus' naam. Ik zie dat Michael de sleutel heeft van het gebouw vandaag. En die zit daar aan tafel. En Michael, jij zit helemaal daar aan de zijkant. Och man. Hey, zou jij het aandurven, Michael, om even bij me te komen? Michael komt nu. Hij doet vandaag sleuteldienst. Dus hij komt als eerste, gaat als laatste. En ik zou het zo heerlijk vinden om voor Michael te bidden met jullie erbij. Zo. Geweldig. Ja, ik vind het super dapper dat je dat durft. Michael, je bent zo geliefd, man. Je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping. Ook al zijn er nog zeg maar dingen die in het verleden zeg maar op je lichaam zeg maar uitwerking hebben. En we gaan nu gewoon bidden dat God elke vlek of rimpel die er nog zit, of die nou aan de pancreas zit of waar dan ook, zal wegnemen in Jezus' heerlijke naam. Bid met mij mee. Zegen Michael. Dank u, Heilige Geest, voor Michael. U heeft hem overgezet van een koninkrijk van duisternis in een koninkrijk van licht. En Heer, Michael is zo blij met zijn gezin. Michael is zo blij met het nieuwe leven in Christus. En wij bidden u op dit moment, Vader. Laat elke vorm van kanker als het er is, kwaadaardige cellen. Laat elke vorm van tumor, elke vlek die er is te vinden in zijn lichaam, verdwijn in Jezus' naam. Herstel in Jezus' naam. Kom, Heilige Geest, met uw kracht. U geeft hem nieuwe kracht, Heer. Laat zijn hoofd maar overvloeien, Heer, in Jezus' naam. Wij willen graag Michael nog 20 jaar bij ons, in Jezus' heerlijke naam. Vader, en zoals u hem vandaag de sleutel van het gebouw heeft, zo geeft u hem de sleutel naar genezing, in Jezus' heerlijke naam. Kom, Heilige Geest, meer van uw kracht, Heer. Meer van uw kracht, Heer, in Jezus' naam. Meer, Heer, in Jezus' heerlijke naam. Kom, Heilige Geest, voor deze geliefde zoon. Voor deze man naar uw hart. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. U gaat hem nog zoveel van uw liefde openbaren. Ja, Heer, ik zie gewoon dat u nog heel veel dingen aan hem wil zeggen in dromen en visioenen. Je hebt al dromen, maar het zullen er meer worden in Jezus' naam. En God zal je laten zien hoe je weg is geweest, waarom het zo is gegaan. Maar weet dat je gered bent van de groeven. Weet dat je gered bent van de groeven. Hij die je zonde heeft vergeven. Hij die je kwalen geneest. In Jezus' naam. Meer van uw kracht, Heer. Meer van uw kracht, Heer, door heel zijn lijf. Michael, voel je iets of niet?
Ja.
Wat voel je?
Ja, het is schokken.
Schokken, hè? Je kracht. Meer kracht, Heer, in Jezus' naam. Meer kracht, Heer, in Jezus' heerlijke naam. Kom, Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Maak alles gewoon weer zoals het was. Maak alles zoals het was voor de tijd van verslavingen en andere ongerechtigheid in Jezus' naam. Heer, helemaal schoon, helemaal rein. Geen vlek of rimpel meer. Dat is gewoon de tekst die ik er steeds bij heb. In Jezus' heerlijke naam. Halleluja. Amen. Ik bid straks nog voor je door. Michael, ik vind het ontzettend dapper dat je hier staat. Ik heb jouw getuigenis heel kort gehoord net. Het is fantastisch. Hey, zullen we even klappen voor Michael? Dat hij gewoon dit aandurft. Wij houden van je. Snap je? Wij houden van je. Ja, oké. Dankjewel. Oh, lieve mensen, we gaan gewoon door, want het is nog niet klaar. André, die heeft last van artrose. En dat is heel pijnlijk ook. En daarom gaan we bidden voor André. Zijn er nog meer mensen die artrose hebben hier? Oh, sorry André, daar zit je. Oh, je zit daar achter de beamer, zeg maar. Nou, jij kan mij in ieder geval verstaan, zelfs met een koptelefoon op. Je kan me ook uitdraaien als je dat wil. Waar heb je het meeste last, André? Overal, alle zware gewrichten zitten? Oké, vader, wij strek je handen naar André uit. Hij zit achter jullie. Wij zegenen André. En we zetten dit proces stop in Jezus' heerlijke naam. Elke vorm van ontsteking stopt nu in Jezus' naam. Kom met uw kracht, Heilige Geest. Raak zijn gewrichten aan, polsen, ellebogen, schouderkom, heupen, knieën, enkels, nek in Jezus' naam. Heer, laat hem voelen door warmte of zo, of door prikkeling, dat u bij hem bent op dit moment in Jezus' naam. Dank u, Jezus. Meer van u in Jezus' naam. Meer van uw kracht in Jezus' naam. Doorstroom en beziel hem, Heer. Raak hem aan in Jezus' heerlijke naam. In Jezus' heerlijke naam. Dank u, Heer. Hij is een getrouwe dienaar. Hij is een getrouwe dienaar. Dat is wat ik hoor. En je bent altijd iemand die er op tijd is. En die altijd zorgt voor datgene waarvoor gezorgd moet worden hier. En dat zal dan in dit geval de techniek zijn. En die betrouwbaarheid, die heb je van Jezus. Dat is een element wat hij in jou heeft gestopt. En dat is zo mooi. En Heer, u bent ook trouw over hem. En daarom bid ik u dat de artrose nu stopt, Heer. Dat die afbraak stopt in Jezus' heerlijke en machtige naam. André, ik wil alleen even weten, voel je wel iets of niet iets? Het is nog moeilijk om te zeggen. Dan moet je soms even gaan staan. Zullen we dat zo even na de dienst dan doen? Ja, voor genezing binnen in de protestantse kerk doen wij altijd na de zegen. Dus ik weet niet, nu neem ik de vrijmoedigheid om het een keer hier te doen. Rozemarijn, die wil heel graag ook gebed hebben. Ze heeft ook andere onderliggende kwalen, begrijp ik. Maar ze heeft ook erg last van de long-covid. En er is ook nog een jonge dame. Die heeft dat ook. Die heeft COVID gehad en die is nog steeds een student. Aan het kampen met de lastige gevolgen daarvan, van long-COVID. En dat is Anouk. Die heeft ook weinig energie. En we hadden net al die prachtige psalm 103. Die gaan we dan gewoon er nog een keer bij pakken. En die spreken we uit over Anouk en ook over Rozemarijn. En we zeggen nog een keer, loof de Heere zijn heilige naam. Loof hem om zijn machtige daden. En dan vers 2. U die de zonde van hen vergeeft, van Anouk en Rozemarijn. U die hun kwalen geneest en hun leven redt van de groeven. U die hen kroont met trouw en met liefde. En die hun jeugd vernielt als van een arend. We zegenen jullie. We zegenen jullie met volledig herstel. Vader, ik bid u echt dat u Anouk aanraakt, zeg maar. Zodat ze eigenlijk gewoon, wanneer de scholen weer begonnen zijn of beginnen, dat zij gewoon mee kan komen en dat ze eigenlijk geen verschil merkt van voor COVID. Ik bid u, Heer, dat u alle schade die is aangebracht herstelt in Jezus' naam. En ik zie dat dat soms ook op een creatief wonder moet lijken. Omdat er ook dingetjes beschadigd zijn aan de binnenkant van de longen die alleen u kunt herstellen door te vernieuwen. En ik bid u, Heer, doe een scheppend wonder in Jezus' naam. Raak haar bij de longen aan. En ik geloof dat u dat gaandeweg wil doen. Dat u gaandeweg, met elke ademteug die ze neemt, ademt ze u in. Dat u dit gaat herstellen in Jezus' heerlijke naam. En ik ben zo benieuwd, Anouk, hoe het over een week of twee zal zijn. In Jezus' naam spreek ik volledig genezing uit over jou. En Rozemarijn, de gevolgen van long-covid. Die onzichtbare vijand, zoals je noemt, die gebied ik om te gaan. Omdat je me een vijand noemt in Jezus' naam. En er zit ook iets demonisch in dat virus. Dus ik gebied dat virus te gaan in Jezus' naam. En de restanten daarvan, op dit moment. En je longen en heel je lichaam los te laten. En ook verwijderd te worden uit je bloed in Jezus' heerlijke naam. Vooral uit je bloed. En ik spreek dus neves, leven uit over je bloed. In Jezus' heerlijke naam. Lieve mensen, dit is geen hogere wiskunde wat ik doe. Het kan zelfs voor sommigen bevreemdend zijn. Maar ik heb wat ervaring met genezingen en ik doe het nou eenmaal op mijn manier. Maar het zou ook op uw manier mogen. Ik ben er bijna. Ik zie dat Gerard last heeft van aangezichtspijn. Even kijken. Ik heb nog eentje van... Daar ga ik zo ook nog even voor bidden. Wat geweldig dat ik van jou assistentie krijg. Gerard die heeft last van aangezichtspijn. Psalm 42. Gerard, mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en een glimp van uw aangezicht, van uw gelaat zien? En turn your eyes upon Jesus is het liedje. Dus kijk in het aangezicht van de Heer. Kijk, de Heer verheffen zijn aangezicht over jou en geven jou vrede. In de naam van Jezus, zodat de pijn verdwijnt. Pijn verdwijnt van zijn aangezicht, omdat de Heer zijn aangezicht over jou verheft. En als je je aangezicht naar hem verheft, zal je de pijn hopelijk voelen wegglijden op dit moment al. In Jezus' naam. En laat het ons weten als het zo is. En blijf ervoor bidden, want deze pijn is niet voor altijd. Is niet voor altijd. In Jezus' naam. Ik heb Olga. Olga die heeft Parkinson en dat betekent dat het aan de linkerkant allemaal een beetje lastig is. De hand en de been zijn erg stijf. Ze heeft ook weinig energie. Ze is ook op het Radboud voor onderzoek bezig. Dus wij bidden daarvoor. En nou weet ik nooit zo heel goed. Ik denk altijd aan dopamine en zo. Is dat een dopamine tekort? Ik denk het wel. We gaan het... Oké. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze geliefde dochter, Heer, van uw gemeente, voor Olga. Dank u wel dat u haar altijd heeft bewaard in Christus Jezus. En op dit moment spreken we genezing uit van de Parkinson. Wat een man-made disease wordt genoemd. Een ziekte die wij misschien veroorzaakt hebben, maar ik bid u, Heer. Wilt u Olga herstellen? Wilt u haar immuunsysteem helemaal schoonmaken in Jezus' naam? Wilt u haar dopamine tekort aanvullen wat de hersenen niet produceren in Jezus' heerlijke naam? In Jezus' heerlijke naam. En ik heb het idee dat ik jouw hersenstam moet zegenen in Jezus' heerlijke naam. Ik zegen jouw hersenstam alsof Jezus je hersenstam aanraakt. Zoals bij de bloedvloeiende vrouw die 12 jaar lang onderweg was. Al haar geld had uitgegeven, weet je nog. En zij raakte alleen al de zoom van zijn kleed aan en het was genoeg. En zo hoef je eigenlijk alleen maar de vingertoppen van Jezus te voelen. In je hersenstam in Jezus' heerlijke naam. Amen. Lieve mensen, ik denk dat ik er bijna ben. Vergeet ik nog iemand? Ik kreeg net een berichtje van... nu zit hij weer op het vergrendelscherm. Jullie bidden nog wel mee, hè? Ja, hè? Ja, het is echt nodig, hoor. Dat we samen met alle heiligen dit doen. Janna vraagt, zouden jullie mee willen bidden voor mijn oom... die nu zwaar ziek is, die corona heeft en lijkt te gaan overlijden? Ja. En dan ga ik eerst een getuigenis vertellen, misschien wel voor jouw oom, wat je aan hem kan vertellen. Ik heb meerdere malen gezien een vrouw die heel zwaar lag op de intensive care, dat inderdaad de ruach van God haar longblaasjes vulde. En dat zoals bij de schoonmoeder van Petrus de koorts in elkaar zakte. En dat zij zeg maar na korte tijd werd ontslagen uit het ziekenhuis. Ik denk aan dat meervoudig gehandicapt kind in Katwijk of Rijnsburg, die ook op die manier zeg maar een dag later uit het ziekenhuis werd ontslagen. En zo strijden we nu voor jouw oom. Ik ken zijn naam niet, maar we zegenen jouw oom op dit moment. Heer, laat de koorts dalen in Jezus' naam. Heer, wij gebieden dit virus om deze lieve oom los te laten in Jezus' naam. En we spreken de adem van God uit over zijn leven, die hem tot leven wekt en die leven in hem blaast. In Jezus' heerlijke naam. Maar boven alles spreken we ook uit dat de vrede van God over hem komt op dit moment in Jezus' naam. Zodat hij rustig zelf kan ademen zonder apparatuur of wat dan ook. En daarmee zeg maar ook zijn genezing bevordert in Jezus' naam. En wij beschermen hem en we vragen de dienaren van de hemelse legermachten om rond zijn bed te gaan staan in de machtige naam van Jezus, Heer. Gebied uw dienaren die uw wil volvoeren in Jezus' naam om hem te bewaken. En Vader, laat hem terugkeren zodat hij een getuigenis van Jezus aan zijn gezin en familie kan vertellen. In Jezus' naam. Amen. Zijn er nog anderen? Ik vraag het, ja, je zit misschien op de bank thuis en je denkt, wat duurt dat allemaal lang? Maar misschien is het wel goed dat we deze praktijk ook eens een keer zien. Dit kan je natuurlijk ook gewoon in de huiskamer doen, of in je bijbelkring, of wat dan ook, of gewoon hier. Dus ik doe het gewoon één keer voor. En ik hoop zo dat jullie ook meer nog voor genezing gaan bidden. Want ik zie zelf elke week mensen genezen. He, voor mij is het geen business as usual. Ik vind elk wonder fantastisch en prachtig. Maar het is wel gewoon onderdeel van het christelijke leven en van discipelschap. He, dat is gewoon normaal eigenlijk. Alleen blijkbaar wordt het nog steeds als iets bijzonders gezien. Het zit ook niet op mij vast. Het zit ook niet op u vast. Het zit op hem vast. Hij wil het. God is een God die geneest. Ik heb binnenkort een ontmoeting met een heleboel artsen. En met specialisten. En het enige wat ik hoef te doen, ik hoef hen niet te vertellen hoe het menselijk lichaam werkt. Dat kunnen zij veel beter. Het enige wat ik hoef te doen is hen te bekrachtigen voor de bediening van genezing. Hoe breng ik Jezus in mijn context van ziekenhuis of praktijk, hoe breng ik hem in op een manier dat de protocollen en alles het verdragen, zal ik er dan maar gelijk bij zeggen. En we zien daar bijzondere resultaten op. Nou, ja hoor, ik wil dat als mijn helper. Ook eventjes. Oh, die staan nog op het lijstje. Oh, kijk jij dan maar even op de telefoon of er nog meer zijn. Ik heb er gewoon één vergeten. Oh, sorry, ja.
Nee, geef niet. Nanny en Ruud en
ja, ik zie het.
Truus en Michael en Ans.
Ja.
En Jacqueline wil ook graag gebed.
Oh, ja. Jacqueline zie ik
nee,
even
die
nog
staat er niet op, maar daar kreeg ik net een briefje.
Nou, we zullen een beetje op gaan schieten, want anders dan gaat de livestream heel lang duren. Vader, dank u wel voor Nanny en voor Ruud. Dank u wel voor Nanny die het altijd heeft volgehouden en haar vertrouwen op u blijft stellen. Maar het is wel moeilijk, Heer, af en toe. Als je lichaam zoveel kwalen heeft en als het zo moeizaam gaat. Als je niet meer veel kan hebben, als je niet meer kan nadenken. En daarom gaan we haar hoofd zegenen in Jezus' naam. Heer, we bidden u om de verlichting, verlichting letterlijk met de Heilige Geest. Uw juk is zacht, Heer. Het kan nooit zo zijn dat Nanny zeg maar, in de komende tijd geen verandering zal ervaren. Want u bent het die haar aanraakt, Heer. U bent het, Heer, die ook haar lichaam wil herstellen en ook in haar ziel nog dingen wil doen. Heer. U wil daar ook nieuwe kracht geven. U geeft nieuwe kracht, staat er in de psalm, Heer. Wilt u dat bij Nanny laten zien? En ik zegen haar hoofd, Heer, met rust. Ik zegen ook met name haar, de rechter hersenhelft is volgens mij de hersenhelft van de taal. Ik zegen vooral het denken, die zegen ik en die brengen we tot rust in Jezus' naam. Zodat die in evenwicht komt met de andere hersenhelft. In Jezus' naam. Balans, Heer, rust en vrede tussen die twee. Want er is overspanning aan die ene kant. Ik zie dat dat gloeit. Heer, ik bid u dat u haar zegent. Dat ze in haar hoofd nu voelt. Misschien elektriciteit of tinteling, dat geeft niet. Dat is Gods geest. En dat je tot rust komt in Jezus' naam. En dat zal ook effect hebben op je andere kwalen in Jezus' heerlijke naam. En we zegen ook je middenrif, Heer. En we bidden u dat u de breuk herstelt. In de machtige naam van Jezus. En ik zegen ook Ruud, Heer, die ook hartstikke moe kan zijn soms, hè, van al die zorg. En ik heb dat zelf ook thuis gezien, hoe zwaar dat kan zijn. En ik zegen jou, Ruud, Heer, met standvastigheid en met volharding en met liefde en met trouw. In de naam van Jezus. En dan moet ik nog naar Ans. En dan gaat het over... Ja, ze blijven nu binnenkomen. Ik krijg van jou gewoon te horen wanneer ik moet stoppen en wanneer we na de dienst verder gaan. Hè? Maar oké, ik bid ook gelijk voor Ans. En Ans, ik weet niet waarom je depressief bent. Ja, er zijn wel dingen gebeurd in jouw leven die heftig zijn. Ik kan ze niet eens noemen hier. Vader, ik breek de vloek die er is, Heer. Die eigenlijk al veel eerder is ontstaan. Ik kan Ans helemaal niks aan doen in Jezus' naam. Op dit moment, Heer. De inbreuk die op haar gemaakt is in Jezus' naam. En als het niet klopt, Ans, wat ik zeg, voel je niet boos of zo. Dan gooi je het gewoon aan de kant. He, dus ik probeer te luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Ans, ik heb echt het idee dat Bijbellezen de sleutel wordt tot het veranderen van jouw denken, zodat je echt positief het leven hoopvol tegemoet kan treden. Ik heb het idee dat God zegt, mijn medicijn is het woord van God. Ik weet niet of je dat al gewend bent, maar ik zou beginnen met elke dag een hoofdstuk. Lees de Bijbel. En lees de psalmen en lees het Nieuwe Testament. Als je niet zo geoefend bent. Maar ik geloof dat het woord van God jouw medicijn zal zijn. Als je dat naar binnen neemt, dat het je denken direct zal vernieuwen. En dat je merkwaardige veranderingen zult ondervinden in de komende paar maanden. Wij zegenen jou en we richten jou op. En we zegenen jou met een geest van vrolijkheid en van vreugde. Dat je je rouwgewaad zal verwisselen voor een kleed van vreugde. Een kleed van vreugde. En bedenk, je bent aanvaard door God zoals je bent. Je bent misschien een stuk brandhout uit het vuur gerukt, zoals in Zacharia 3. Ik denk aan het visioen. Daar staat Josia, de hoge priester. Hij had op alle manieren zat hij niet goed in zijn leven, in zijn vel en in elkaar. Maar God die zei, zwijg Satan, want Josia is van mij. En ik trek hem feestkleren aan en ik zet hem een feestmuts op. En dat is wat we met jou gaan doen, Hans. Dat is wat God met jou gaat doen, in Jezus' heerlijke naam. Feestkleren en een feestmuts. Amen. Nou, even kijken hoor. Ik bid voor Marjoleine. Ze heeft last van haar nek en schouders en vermoeidheid. Marjoleine, ga maar lekker staan op dit moment voor je televisie of wat dan ook waar je naar kijkt, je laptop. In Jezus' naam zeggen we dat de pijn verdwijnt. In Jezus' naam. Kom met uw kracht, Heilige Geest, op haar schouders, op haar nek, op haar ruggenwervel. In Jezus' naam. Ook die ruggenwervels in de hals, zeg maar, in Jezus' heerlijke naam. Word genezen, in Jezus' naam. Kracht van uw geest, Heer. Kracht van uw geest, Heer. Kracht van uw geest op dit moment, in Jezus' naam. En je mag ook reageren in de chat als je iets ervaart. Als je tinteling ervaart, of als je koelte ervaart, of juist warmte. Of als je kracht ervaart, wat een begin zagen we net bij Michael. Dan is dat het werk van de Heilige Geest. En als je dan een partner hebt, dan kan die het werk wat God al in jou doet zegenen. En bidden om meer. Ja? Dus zodat de genezing volledig zal zijn. En ik zeg altijd, houd een beetje vol. Pressing in het Engels. Ik bid soms wel 12 keer voor één persoon. En daarom moet ik elke week word ik door de koster in het fietsenhok neergezet. Maar dat is soms nodig, omdat na een half uur de doorbraak komt. Ja? En ik weet soms ook niet wat ik doe. Ik heb hier geen theologie voor nodig. Even kijken. Ik denk dat we er zijn, als ik het zo goed zie.
Nee, Truus en Michael.
Truus en Michael. Dat is weer wat anders dan deze, Michael.
Ja.
Ja. Ik ben blij dat jij er bent vandaag. Oh ja, dat is ook Parkinson. Ja.
Ja.
Vader, we hebben natuurlijk al gebeden voor iemand met Parkinson, maar we hebben er nog iemand en dat is Truus. En we zegenen Truus, Heer, met de krachtige werking van Gods macht die overweldigend groot is voor jou die gelooft. Die krachtige werking, die komt op jouw lichaam in Jezus' naam. Die was werkzaam in Christus Jezus toen God hem opwekte uit de dood en een plek gaf aan zijn rechterhand in de hemelsferen. Vader, die kracht laat die nu komen op Truus, Vader. Zodat alle stijfheid verdwijnt, Heer. Zodat alles weer normaal wordt zoals het was. We stoppen deze ziekte in de naam van Jezus. Er is geen welvaartsziekte of wat voor ziekte. Geen kanker wat God niet kan genezen. En we stoppen die ziekte tot een getuigenis voor velen. In Jezus' heerlijke naam. In Jezus' naam. En we zegenen jou met Gods vrede. Met Gods liefde. Met Gods shalom. In Jezus' naam, Truus. En we zorgen natuurlijk ook dat we voor Michael bidden. Heer, geef Michael ook de kracht om dit te doen. Heer, als hij voelt dat de energie soms uit hem wegloopt en dat hij allerlei vragen heeft, wilt u dan met uw aanwezigheid dicht bij hem zijn en wilt u hem meer gaan openbaren dan voorheen? Wilt u laten merken dat u in zijn leven, Heer, heel veel dingen wil doen? Want u wil heel veel dingen doen in hem, waardoor hij los gaat komen voor het koninkrijk van God. In Jezus' naam. Amen. Ja? Oké, nou dan mag ik jou uitnodigen. Dank u wel voor de tijd die u wilde nemen. Als u er vragen over heeft, kunt u ze straks stellen. Als u zelf ook een kwaal heeft, ik bid graag na de dienst verder. En verder wens ik u een hele uitdagende tijd. Vol hoop, vol kracht en geloof.